dit verhaal een beetje te begrijpen, moeten we weten wanneer het gebeurt en waar het gebeurt. Wanneer is aan het eind van Jezus' bediening? En we zullen straks of morgen daar over dit gedeelte ook nog verder gaan, over hoe dat dan verder zich afspeelt. Hij is in Jeruzalem en hij zal korte tijd later zal hij gearresteerd worden en berecht worden. Dus dat is het moment. En in die periode, en dat zie je hier, zie je in de andere evangelie ook, wordt Jezus voortdurend lastig gevallen, omdat ze proberen hem te pakken te nemen, zeg maar. En dit is ook weer zo'n situatie. En dat gaat achter elkaar maar door. En belangrijk voor dit verhaal is vooral ook van waar het gebeurt. Heeft iemand van jullie een idee waar dit gesprek plaatsvindt? Zo uit het hoofd? In de tempel, ja, op het tempelplein. En daar gebeuren veel van die. Dat hebben we gisteren ook gezien, hè, dat Jezus in hoofdstuk 7 en in die buurt van Johannes, dan zien we dat Jezus onderricht geeft, dat hij Torah geeft en dat dat botst met de Torah van de Farizeeën. Hij is heel vaak, ook op het laatst van zijn bediening, is hij in de tempel. Dan zit hij daar en dan geeft hij onderricht, dan geeft hij onderwijs. En nu doet hij dat hier ook en dat gebeurt dus op de tempelplein. En daar moeten we eventjes over nadenken. Want die tempel, hè, waar associeer je dat mee? Wat denk je als je het over de tempel gaat? Even voor offerdienst. Feesten, samenkomst. Woonplaats van God. Heilige plaats. Ja, dat zijn de dingen. Het is een heilige plaats. Het is de woonplaats van God. En het volk komt bij elkaar voor de feesten. Ja. In de tempel geweest. Nou, er is nu geen tempel. Oh. Oké. Okay. Nou, maar zullen we nu even naar de tempel van 2000 jaar geleden gaan? Want er is iets heel bijzonders mee met die tempel. Want ja, je hebt gelijk, tempel, denk je aan God, aan heiligheid, aan de eer van God. Dat is waar we aan denken bij die tempel. Maar we gaan heel eventjes het doordenken. Want wie heeft deze tempel gebouwd? Salomo? Nee, want de tempel van Salomo die is verwoest, weet je nog? En die is herbouwd door Nehemia en Ezra. En die tempel is ook weer verwoest. En deze tempel is gebouwd door Herodes, ja. Dus deze tempel is gebouwd door een koning die door de Romeinen is aangesteld. En het is een werkelijk fantastisch mooi gebouw. Hij is schitterend. Hij is groter dan de eerdere tempels. Hij is van prachtig materiaal gebouwd. Het is een beetje zo van, ik zou maar zeggen, overal marmer, gouden deurknoppen en wifi in alle kamers, zeg maar. Zo'n soort gebouw is het eigenlijk. Maar daar is dus iets heel vreemds aan. Want waarom geven de Romeinen aan de Joden een tempel? Nou, dat is heel eenvoudig. Het is altijd onrustig in Israël, al 150 jaar lang of zo. Er zijn altijd opstanden. En de Romeinen die willen dat er rust is. Want anders moeten ze daar legioenen naartoe sturen. Dat kost tijd, kost geld, kost inspanning. Ze willen dat er rust is. Dus ze paaien de Joden door ze een schitterende tempel te geven. Want voor de Romeinen maakt het niet uit of God meer of minder erbij. Dus zij zeggen, laat die Joden nou hun eigen geloof hebben. En we geven ze een hele mooie tempel en dan houden we ze zoet. En dan doen ze op een hele gedrukte manier. Want zij hebben op die manier dus macht over de leiding van het volk. Sterker nog, ze stellen, wat helemaal niet hoorde, ze stelden zelfs de hoge priesters aan en ze konden ze ontslaan. En dat betekent dus dat de leiding van het volk, de hoge priesters, dat die voortdurend op het vinkentouw zitten tussen de eer van God, die ze willen dienen, en de macht van de Romeinen. Want als er even wat misgaat, boven de tempel was een burcht, Antonia, en daar zaten Romeinse soldaten. En als er onrust was op het tempelplein of in de stad, dan stormden die soldaten naar beneden met hun zwaarden en die kwamen bloed en dood en verderf brengen. Dus dat zie je ook, dat is een van de redenen dat leiding van het volk Jezus ook weg wil hebben, of in ieder geval dat er geen onrust ontstaat, want als er onrust ontstaat, dan raakt zij hun baantje kwijt. Zie je dat de leiding van het volk zit voortdurend op het vinkentouw tussen de eer van God en de macht van de Romeinen. En daarmee is die tempel, die wij dus beschouwen als Wij denken aan heilig, God, Gods eer. Die tempel is een heel dubbel symbool. Want die tempel is een symbool van Gods grootheid, maar ook van de macht van de keizer. Ook van de macht van de Romeinen. En het is een heel dubbel symbool en je ziet dat terug in, we hebben gisteren een stukje van gezien, maar je ziet dat terug dus in heel veel van die confrontaties van de leiding van het volk met Jezus. Daar zit altijd ook die spanning achter van de eer van God en de eer van de Romeinen. Nou, je ziet het hier in dit verhaal ook, hè. Ze stellen Jezus een vraag. Ze sturen leerlingen. Dat is ook weer zo'n hele goede truc, weet je wel. Want ze komen niet zelf, maar ze sturen leerlingen, jonge mensen. En leerlingen kunnen dingen vragen, weet je wel. Valt niet zo op. En dan hopen ze dat Jezus zich vergalopeert en dat hij iets dom zegt. En ze pakken het heel handig aan, hè, want ze pakken een grote emmer met stroop. En ze beginnen, oh Jezus, u houdt met niemand rekening. En u bent altijd helemaal eerlijk. En weet je wel, ze zitten hem te lijmen tot en met. In de hoop dat hij iets verkeerd gaat zeggen. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als je toch tegen mij zo begint te praten van Ariane, je bent geweldig. Weet je wel, dan begin ik al gelijk van, begin ik te gloeien van, oh ja, ik ben wel geweldig eigenlijk. En voordat ik het weet, ga ik allerlei stommiteiten zeggen. Want dat is hoe het werkt, als je ego geprikkeld wordt. En dat proberen ze met Jezus te doen. Maar hij trapt er niet in, want hij blijft rustig. Hij laat niet, zeg maar, zijn ego prikkelen. Hij handelt niet vanuit, en dat zullen we heel precies zien in dat stuk. Hij handelt niet vanuit gekwetstheid, vanuit boosheid, vanuit vijandigheid. Hij doet iets heel anders. En dan vragen ze hem, stellen ze hem die vraag, is het toegestaan om de keizer de belasting te betalen of niet? Nou, dat was in die tijd een hele prangende vraag voor de mensen, want de Romeinen waren de bezetter. En ga je daar belasting aan betalen? En dat is een hele, hele gemene vraag. Want daar kan je eigenlijk geen goed antwoord op geven. Als Jezus zegt, ja, je moet de keizer belasting betalen, want dat hoort nou eenmaal zo. Dan is hij al zijn aanhang kwijt. Al die mensen die naar hem toe komen in de tempel, want die laten hem dan vallen. Want hij is met de Romeinen. Hij heult met de bezetter. En als hij zegt, nee, dat moet je niet doen. Dan staan daar die Herodianen, die soldaten van Herodes. Die staan daar klaar om hem gevangen te nemen. Dus het is een dilemma wat onoplosbaar is. En je ziet dat ook, hè, want in vers 16 staat er dan, ze stuurden hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe. Dus Herodianen, dat zijn dienaren, soldaten, dienaren van Herodes. Die is op dat moment in de stad en die zal een paar dagen later een rol spelen bij Jezus' proces. En hier zie je al een soort vooraankondiging bijna, want dit is wat ze proberen. Je ziet hier, het is wel raar om te zeggen hoor, maar je ziet hier dus dat kerk en staat samen optrekken om Jezus te pakken te nemen. Blijkbaar kan de kerk daar gevoelig voor zijn, voor zijn eigen plek, voor zijn eigen macht, voor zijn eigen positie. En dan stellen ze Jezus een vraag, en als je die uitleg zo over die tempel zo in je hoofd hebt, als je nou die situatie van die tempel van dat moment in gedachten heb, dan zie je dat ze Jezus eigenlijk bevragen, dat ze hem op de proef stellen met een vraag die ze zelf niet kunnen oplossen. Want ze zitten zelf klem tussen de eer van God en de macht van de Romeinen. En zodra zij iets te veel de ene of de andere kant op gaan, dan hebben ze een probleem. Of met de Romeinen, of met het volk. Dus zij proberen Jezus te vangen, eigenlijk met hun eigen probleem. Met iets wat ze zelf ook niet kunnen oplossen. Dat is ook wel al heel veelzeggend hoor. Want als ik soms discussies en gesprekken hoor, is dat het is ook wel heel menselijk, weet je wel, om een ander iets voor te houden wat je zelf eigenlijk ook niet goed kan oplossen. Weet je wel, heel eenvoudig gezegd, de zonde van een ander heeft eigenlijk ook altijd voet in jouzelf. Weet je wel, daar komt ons oordelen vandaan. Er is ook altijd een plek in onszelf die resoneert met de zonde van de ander. De dingen die wij zelf moeilijk vinden, daar kunnen we anderen soms heel genadeloos en harteloos op afrekenen, zeg maar. Nou, dat is wat er hier gebeurt. En Jezus kan geen goed antwoord geven. En dan zegt hij, waarom stellen jullie me op de proef? Huichelaars. Nou, het woord huichelaars gebruikt Jezus wel eens vaker. Daar houdt hij blijkbaar van. Dat is een beeld wat hij vaker gebruikt. En het woord dat hij gebruikt, dat is een woord, en dat is hypocriet, dat woord kennen wij ook nog. En dat komt uit de toneelwereld. Want in die tijd, als er een toneelstuk gedaan werd, dan hadden de spelers een masker op bij iedere rol die ze speelden. Dus als ze een rol speelden, dan ze voor die rol een masker op en voor de andere rol een ander masker. Dus als je dat woord huichelaar ziet, als Jezus dat gebruikt, en hij gebruikt het een heel aantal keren, dan weet je dat hij dat bedoelt, dat hij eigenlijk zegt van, jij laat niet jezelf zien, je verstopt je ergens achter, en je laat niet je eigen eerlijke zelf zien, je laat niet je innerlijk zien. Hallo, ga rustig zitten. We hebben hier wel de regel dat degene die later is altijd de afwas moet doen. Vind je het erg? Nou heb ik mezelf van mijn apropos afgehaald. Huichelaars, daar was ik. Hypocrieten, maskers. Dus hij zegt tegen hun, van je draagt een masker. Je laat niet zien wat er echt bij jou is. En als je dat woord bijvoorbeeld hier ietsje, korte tijd later zegt hij dat ook tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat weet je wel zo even uit je hoofd, als hij ze uitscheldt voor gewitte graven. Weet je dat nog? Dan zegt hij ook huichelaars en nog een keer huichelaars, wee jullie huichelaars. En dan zegt hij iets, ja dat is hier ook wel treffend. Hij noemt ze dus ook huichelaars. En hij noemt ze gewitte graven. En dan zegt hij dus, aan de buitenkant ziet het er goed uit, mooi geschilderd. Maar daaronder zit dood en verderf. En dan zegt hij dus ook tegen hun, wat je doet is dat je een soort masker opzet. Je laat een mooie buitenkant zien, maar daaronder zit narigheid en slechtheid. En daar moeten we heel goed opletten. Hij verwijt de fariseeën dus niet dat ze slecht zijn, maar hij verwijt ze dat ze doen alsof ze goed zijn. Dat is hypocriet. Ze willen niet toegeven, ze willen niet laten zien dat er ook slechtheid in hun leven is. Net als in ieder mens. Verkeerde gedachten, verkeerde daden. En ze willen net doen alsof alles gewoon helemaal goed is. En ze zijn huichelaars, ze zijn hypocrieten. Overigens doet Jezus dat, daar denken we vaak, ik zeg het er toch graag even bij, daar denken we vaak ook dat hij de fariseeërs daar afmaakt. Hè? Heb je zelf ook niet dat gevoel als je dat leest? Dat doet hij echt absoluut niet, hè, want hij doet het never nooit. Ik ga het nu niet helemaal uitwerken, maar het staat ook in, ik heb het wel beschreven in de Jezusmanier in het boek, is dat hij, daar staat er vlak voor zijn dood. En hij doet een uiterste poging om die mensen nog te laten zien wat er gebeurt bij hen van binnen. En als hij roept, wee jullie, dan klinkt dat in onze oren vaak als, ja, vervloekt jullie, of weet je wel. Maar dat betekent het helemaal niet. Wee betekent pijn. En als hij zegt, wee jullie, dan betekent dat gewoon, weet je, stel je voor, het is een beetje ouderwets woord, maar stel je voor, ik ben 10 jaar lang verslaafd geweest, hè, en stel je voor dat mijn moeder tegen mij zegt dat, wee jij, weet je wel, dan zou ze niet zeggen van, Arjan, je bent vervloekt. Dan zou ze zeggen, Arjan, het gaat niet goed met je, pas op, want het loopt verkeerd af. Dit doet pijn, dit doet mij pijn, dit doet God pijn, dit doet jou pijn. En dat doet Jezus met de fariseeën ook. Hij zegt, pas nou op, want het loopt verkeerd af. En hij is heel sterk in zijn bewoordingen, omdat hij vlak voor zijn eigen dood staat. En omdat het de allerlaatste mogelijkheid is die hij heeft om ze nog bij de les te halen, om ze terug te roepen. Want dat is wat Jezus altijd doet. Hè? Hij zegt dat iedere keer hij is niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. Jezus is niet gekomen om te vertellen wat je verkeerd doet, hij is gekomen om je te helpen. En hier ook weer, Jezus ziet geen vijanden die hem kwaad willen doen. Jezus ziet mensen die iets nodig hebben. Hij kijkt altijd naar wat iemand nodig heeft en daar reageert hij op. Je ziet het hier ook in het verhaal. Waarom stel je me op de proef huichelaars? Dus ook wel goed om te zien, weet je wel, liefde. Jezus is een en al liefde, hè. Dat levende water waar we het gisteren over hadden, die stroom van genade en van liefde, die vanuit God en vanuit ons ook naar mensen toe gaat. Die hoeft niet altijd gepaard te gaan met lieve woordjes, zeg maar. Dat is een ander verhaal. Soms moet je gewoon heel duidelijk zijn. En dat is wat Jezus hier doet. Nou, en dan wordt het mooi hoor. Dan zegt hij, laat me de belastingmunt zien. En ze graven in hun zak. En ze pakken een muntje. En zegt, wie staat erop? Nou, de keizer natuurlijk. Daar klopt iets helemaal niet. Maar ook echt helemaal niet. Want in de tempel, daar mochten geen afbeeldingen zijn. Überhaupt mochten er geen afbeeldingen zijn. Dat komt uit een letterlijke lezing van de 10 woorden, de 10 geboden van je zal geen gesneden beelden maken. Dus ze deden sowieso niet aan afbeeldingen. Maar in de tempel mocht het al helemaal niet. Vandaar ook dat er geldwisselaars waren, weet je wel. Omdat het geld met die munt van de keizer, dat moest veranderd worden in ander geld. Dan waren ze in die tijd niet altijd zo heel strikt hoor, net zoals wij dat ook niet altijd zijn. Want er zijn ook synagogen uit die tijd waar wel beschilderingen van mensen en dieren op staan. Maar hier in de tempel was het not done. Dus eigenlijk, wat hier gebeurt, is dat die leerlingen dus door de mand vallen. Want ze zijn leerlingen van de fariseeën, ze willen God eren, maar ze lopen wel met die munt van de keizer op zak. Ze lopen wel met die afbeelding van de keizer op zak. En Jezus laat hun dus zien eigenlijk dat ze zelf, hij laat dus zien, weet je wel, wat ik net al zei, van ze hebben zelf een probleem van de eer van God en de macht van de keizer. En Jezus laat zien dat ze zelf daar ook middenin zitten, want ze lopen met het geld van de keizer op zak. Nou, dan moet je eerst even heel goed kijken, want we gaan er zo verder, maar eerst even kijken over hoe ze reageren en hoe Jezus dat doet. Veegt hij de vloer met ze aan? Die neiging zou ik hebben, hè. Ze van, ja, je probeert mij te pakken, maar je bent zelf ook hartstikke fout. Ik heb je te pakken, weet je wel. Maar je kan zien, gelukkig hè, en dat staat heel vaak in die verhalen, je kan zien dat hij het zo niet doet. En waar zie je dat aan? Dat zie je aan hun reactie. Want hoe reageren ze? Ze zijn zeer verbaasd, staat er. Als je tegen mensen ingaat, als je zegt, jij bent lekker zelf fout, jij bent een sukkel, want je hebt het verkeerd gedaan. Wat gebeurt er dan? Dan wordt die ander gekwetst, die wordt boos, die loopt weg. Weet je wel, we hebben het er gisteren ook over gehad, dat is het effect. Maar hier zie je dat ze verbaasd zijn, heel erg verbaasd. Dus je ziet aan de reactie van die leerlingen dat Jezus ze helemaal niet tegenover ze is gaan staan en ze vijandig heeft behandeld. Hij heeft ze de ogen geopend. Hij heeft ze tot vragen gebracht. Ze zijn verbaasd. Ze zeggen wel eens dat verwondering is het begin van wijsheid. Ken je die uitdrukking? Als je begint af te vragen wat er aan de hand is en hoe dingen zitten, dan word je wijs van. Nou, dat is wat hier gebeurt. Die jonge mannen, die ze vragen zich af van wat gebeurt hier nou eigenlijk? En we gaan straks nog even verder over hoe diep dat is. Maar dit eerst even om te laten zien hoe Jezus hem benadert. Zij komen als vijanden. En dat is geen kleinigheid, want uiteindelijk zijn hun opdrachtgevers erop uit om Jezus dood te maken. Dus het gaat niet om niks, hè. Jezus wordt extreem vijandig behandeld en op een hele gemene manier. En er is niets, geen spoor van vijandigheid in zijn eigen reactie te merken. Alleen maar hulpvaardigheid. Hij zegt eigenlijk tegen die jongens, ik vermoed dat het alleen maar mannen waren, dat weet ik niet zo, maar het zal haast wel. Hij zegt eigenlijk tegen die jongens, hij gaat eigenlijk naast ze staan. Hij legt eigenlijk zijn arm om hun heen en zegt, jongens, ze zitten toch allemaal in hetzelfde schuitje. Iedereen loopt met geld van de keizer op zak, want morgen wil je gewoon weer naar de Albert Heijn om boodschappen te doen. Naar die Jumbo, hè, hier in het dorp. Of naar Theo, hier op de camping. Maakt niet uit. Dus de camping, hè, die zit ook in het systeem van de keizer. Hè, die heeft ook allemaal geld van de keizer op zak. Dat is wat Jezus zegt. Hij zegt, er zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En hij zegt niet, je bent fout. Ik zit er allemaal zo naar mij te kijken. Hè. Dat is vast, denk ik, omdat ik zo'n mooi overhemd aan heb. Is dat niet zo? Ja, hè? Ja. Ja, nou, als ik zo rondkijk, is het ook wel een van de mooiste overhemden in de zaal. Dus, dit is een heel goedkoop overhemd. Ja, ben ik. Nou, ik heb hem waarschijnlijk al lang, want ik koop hele goedkope overhemden. En goedkope kleren en ik doe lang met mijn kleren. Echt Hollander. En waarschijnlijk heb ik het ook nog in de uitverkoop gekocht. Dus het is nog een wonder dat ik niet geld bij krijg, zeg maar, als ik kleren ga kopen. Maar, daar zit een gevaar in. Want dit prachtige, maar heel erg goedkope overhemd, dat is misschien wel gemaakt door slaven in Bangladesh of door kinderen in India. Dat weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen. Als ik dat weet, dan koop ik het niet. En daarom let je op hoe winkels zich gedragen. Er zijn steeds meer winkels die fair trade doen, hè, en contracten sluiten, dat mensen gewoon eerlijk betaald krijgen en dat het niet door slaven en niet door kindertjes gemaakt wordt. Maar heel vaak kan je dat niet zien. Als je het weet, sorry hoor, als je het weet, dan doe je er niet aan mee. Want je wil niet slavernij in stand houden. En let op hoor, want we horen in Nederland nog wel eens wat over de slavernij van 300 jaar geleden. Maar op dit moment is er slavernij in de wereld met tientallen miljoenen mensen, als er niet nog meer is. Er zijn verschrikkelijk veel mensen die als slaaf werken. En als je dat weet, dan doe je er niet aan mee. Ander voorbeeld, nog dichterbij. Heeft iemand van jullie een telefoon bij zich? Iedereen, hè? De kans dat er in die telefoon materialen zitten die door slaven uit de grond gehaald zijn, ergens in Afrika of in Azië, is heel erg groot. Kinderen, kindslaven. En die kans is heel erg groot. Als je dat zou weten, ik bedoel, als je zelf zo'n telefoon moest laten maken, zou je geen slaven inschakelen. Want dat doen we niet. Dat vinden we niet eerlijk. Maar we zitten wel in dat economische systeem waarin dat soort dingen gebeuren. En je kan het niet altijd zien. En die telefoon die zo nuttig is en zo prettig is en waar je tijdens de preek nog even een spelletje Wordfeud op kan doen of Facebook checken. Die telefoon die zit in dat economische systeem, weet je wel. Wij lopen allemaal met het geld van de keizer op zak. We zitten in dat economische systeem ingebed en daar is heel veel onrecht in. En als je het ziet, dan doe je niet mee. Maar je kan het gewoon niet allemaal zien. En dat is wat hier gebeurt. Jezus zegt tegen die mannen, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Iedereen loopt met het geld van de keizer op zak. We zitten allemaal daarin. Ik heb eens, er is een site op internet, daar kan je invullen wat voor spullen je allemaal hebt. Nou, ik ben niet zo heel erg van de mooie spullen, maar als je dat allemaal invult, een auto en een huis en een computer en een laptop en een telefoon en een tablet en een vrouw. Die hoort niet in. Oh, maar die hoort niet in dat, die hoort niet in dat rijtje, dankjewel. Oh, dus wel onder de bezittingen. Oeh. Flauwe grap. We laten het zitten. We bedekken hem met de mantel der liefde. Ik durf het ook alleen maar te zeggen omdat mijn vrouw er niet bij is. Hè? Anders dan zou ik niet durven. Oh jee. Dan vul je dat allemaal in. En als slot krijg je dan het resultaat van hoeveel slaven er voor jou aan het werk zijn geweest op de wereld. Ik ben het precieze aantal vergeten, maar bij mij was dat ongeveer 20. Echt, hè? Nou, je kan altijd vragen hoe zo'n site dan precies is opgebouwd en hoe precies. Maar het geeft wel een indruk. Dat is onze wereld. Zo zit ons leven in elkaar, zo zit onze economie in elkaar. En het bizarre is dat als je het weet, ik ga geen slaven aanstellen om iets te maken. Weet je wel? Nou, het punt is dat we allemaal met het geld van de keizer op zak lopen. En dat in ieder geval voor ons economische systeem. Dus we hebben allemaal deel aan onrecht. En Jezus zegt hier ook eigenlijk, hij zegt niet zoveel woorden, maar hij laat het die mannen zien. En je kan het zien dat het ze raakt en dat ze verbaasd zijn. En ik denk dat een aantal van hun de hele nacht hebben liggen woelen in hun bed van wat gebeurde daar nou allemaal precies. En weet je wel, er staat hier niet of het ze tot bekering brengt of er bij hun ook levend water gaat stromen. Er staat in heel veel verhalen niet, maar ik denk vaak, van dit soort beelden erbij, van dat ze achteraf, dat ze daarmee worstelen. En dat ze die woorden van Jezus steeds maar opnieuw horen en erover nadenken. Maar Jezus laat hun zien, hij zegt niet jullie zijn fout, maar hij zegt wij allemaal hebben te maken met de eer van God en met de macht van de wereld. Waar die tempel dus symbool voor staat. En wij dachten dat die tempel symbool staat alleen voor de grootheid van God, maar hij staat net zo goed symbool. Nou, zeg ik iets verkeerd, word ik afgebeld? Dus we zitten allemaal met de eer van God. En we zitten allemaal met de macht van de wereld, met de macht van de keizer. En zegt Jezus, dat is een gegeven. Deal with it, weet je. Je moet het ermee doen. Ga er zo verstandig mogelijk, zo eerlijk mogelijk mee om. Nou, dan zie je weer, hè. We hebben dat gisteren al eventjes ook gezien. Is wat Jezus doet, is niet dat hij die jongens neermaait. Wat Jezus doet, is dat hij onderwijs geeft. Hij geeft Torah, hij geeft onderricht. Hij legt uit hoe God naar de dingen kijkt en hoe God de dingen doet. En als hij zo'n vijandige vraag krijgt, die bedoeld is om hem heel veel kwaad te doen, dan nog schakelt hij gewoon over en zegt hij, ik zal je onderwijs geven. Ik zal je uitleggen hoe God dat ziet en ik zal je uitleggen hoe het voor God werkt. En die, ik ga eerst eventjes verder met van wie is dit een afbeelding en van wie is het een opschrift. Dus wat zij hebben en wat we allemaal hebben, en dan hebben we het alleen nog maar over het economisch systeem, en straks gaan we het over onszelf hebben, is dat, dat wij allemaal met het geld van de keizer op zak lopen. Met die afbeelding van de keizer als een symbool voor de macht van de wereld. En van het onrecht in de wereld. En dan zegt Jezus, geef wat van de keizer is aan de keizer. En geef aan God wat God toebehoort. Nou, dat is natuurlijk gewoon ontzettend slim. Want zo kunnen ze hem nooit pakken. Maar het is veel en veel en veel meer dan alleen maar heel erg slim. Het is zo ontzettend wezenlijk. Want op die munt staat het beeld van de keizer. Dus Jezus zegt, draai mee in het economische systeem. Daar heb je geen keuze in. En daarachter zit natuurlijk zijn bedoeling, maar doe zo rechtvaardig mogelijk. Dat zullen we ook nog wel misschien lezen in deze dagen. Dus je zit in dat economische systeem en daar doe je aan mee. Daar staat het beeld van de keizer op. Maar wat moeten we dan aan God geven? En wat moeten deze jonge mannen aan God geven? Oftewel, waar staat het beeld van God op? Waar staat het beeld van God op? Niemand? Ja, nog groter op jouzelf. Helemaal gelijk in het begin in Genesis. We zijn gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God. Op de mens, op die munt staat het beeld van de keizer, maar op de mens staat het beeld van God. Hij zegt tegen die jonge mannen, hij zegt van, ja, die munt, het economisch systeem, beeld van de keizer, macht van de wereld, maar jij, op jou, in jou zit het beeld van God. En die tegenstelling gaat dus, het is precies waar die tempel voor staat. Het gaat over de eer van God. En het gaat over de macht van de wereld. Hij laat die jongens voelen, hij laat ze zien van wat je wilde, was dat je God wilde dienen. Daarvoor zijn ze leerling geworden, toch? En hij zegt, maar je hebt je laten meeslepen door die macht van de keizer. Maar wat je wil is jezelf aan God geven. Je bent gemaakt naar het beeld van God en je wil jezelf aan God geven. Maar je zit tussen die twee keuzes in. Je zit nou aan de verkeerde kant van die keuzes. Ik vind het een prachtig beeld werkelijk dat Jezus het zo laat zien. Hij zegt, de mens die wil zichzelf, die zou zichzelf aan God moeten geven. En dat is wat je wil. Dat is waar die tempel voor staat, voor de omgang met God, voor de eer van God. Maar het probleem is dat we ook te maken hebben met de machten van de wereld. En dat we allemaal met het beeld van de keizer op zak lopen. En daar moet je het mee doen. Je zit tussen die twee dingen. Dus wees daar eerlijk in. Wees daar duidelijk in. Weet je wel wat hij de fariseeën ook verwijt? Ga niet de ene kant op. Ga niet verschrikkelijk vroom doen. Weet je wel, dat alles mooi is in je leven en goed. En dat God zo geweldig is. En dat alleen maar God er is. En dat ga niet heel erg vroom doen. Hè? Dat verwijt hij later die fariseeën ook. Maar ga ook niet de andere kant op. Ga ook niet de hele dag lopen mekkeren hoe slecht je bent. En dat het niks met jou wordt. En voor degene van ons met een gereformeerde achtergrond zoals ik, is dat beeld misschien herkenbaar. Van dat we slecht zijn en slecht en dat het nooit wat wordt. Jezus zegt, die twee dingen staan naast elkaar in je leven. De eer van God en de macht van de wereld, die staan naast elkaar in je leven. Geef aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat God toebehoort. Nou, dan zie je ook wel dat Jezus hier niet kant-en-klare oplossingen geeft. Hij zegt niet van, je moet vooral geen telefoon meer kopen, want daar kunnen slaven aan gewerkt hebben. Dat laat hij bij onszelf. Weet je, want daar moeten wij zelf verantwoordelijk mee omgaan. Hij geeft alleen maar die twee tegenpolen aan. Die twee dingen die er in ons leven zijn. De eer van God en de macht van de wereld, die zijn er allebei. En hij zegt dus met zoveel woorden, daar moet je het mee doen. En daar moet je goed en eerlijk mee omgaan. Ik wil nog één stapje maken over dit verhaal. Want het beeld van die tempel, hè. Die tempel is nog steeds iets, een gebouw van steen hier. Maar Paulus zegt dat wij zelf ook een tempel zijn. Hij zegt dat ons lichaam een tempel is. Dat is al mooi. Maar hij zegt nog iets veel groters. Hij zegt dat ons hele leven een tempel is. Ik ga niet al die teksten erbij halen. Volgens mij kennen jullie die allemaal uit je hoofd. Ons leven is een tempel en daarin kan je bouwen, zegt Paulus, met goud, zilver en edelstenen. Weet je nog? Dus laat me zeggen, met de Vader, de Zoon en de Geest. Je kan er met blijvende dingen, met een prachtig beeld ook, met God kan je in je leven bouwen. En daar heb je weer die eer van God in je leven. Maar zegt hij, je kan ook met hout en stro en stoppelen bouwen. Met dingen van de aarde. Met dingen die niet blijven. Met dingen die vergaan. Dat is precies dezelfde tegenstelling die we hier zien op het tempelplein over de eer van God en over de macht van die wereld. Die is ook in ons leven. En ik heb Paulus wel eens heel streng gevonden. En ik kan de dingen zo streng zeggen, soms denk je dan. Maar eigenlijk als ik hierover nadenk, vind ik het eigenlijk heel mild ook. Want hij zegt, hij schoffelt ons ook niet weg, omdat we ook met hout en stro bouwen in ons leven. Omdat we ook dingen doen die niet blijvend zijn, die niet van God zijn. Maar hij geeft het als een gegeven. Hij zegt, dit is hoe het is. Dus hij geeft alleen het beeld, net zoals Jezus dat vaak doet. Hij zegt, jouw leven is een tempel. Nou, dat hebben we gisteren gezien, hè? Dat wij zelf een tempel zijn. Bij die Samaritaanse vrouw hebben we dat gezien. Dus ja, dat klopt. Sinds Jezus er is, zijn wij zelf die tempel. En Paulus werkt dat verder uit, van je hele leven is een tempel. En in die tempel zijn goed en kwaad aanwezig. In die tempel is het beeld van God. En er is het geld van de keizer, is het beeld van de keizer, van de macht van de wereld. Dat is in ons beide leven. Goud, zilver en edelstenen, maar ook hout en hooi en stro. En Paulus die zegt dus eigenlijk ook, ik vond hem vroeger altijd heel streng, maar volgens mij zegt hij daar gewoon van, jongens, zo zit het dus. Dat is onderricht, zo zit het, daar moet je rekening mee houden dat het zo is. En we worden er niet om veroordeeld, maar het inspireert ons om de kant van het goud en het zilver en de edelstenen op te gaan, elke keer weer. En te proberen wat minder met die hout en die stro en die stoppelen te doen. Wat een schitterend verhaal is het zo, hè? Zo'n ontmoeting op het tempelplein. En het gaat, zo is de Bijbel natuurlijk, het gaat over ons. Het gaat niet over een paar jongens die een pak slaag krijgen van Jezus, dat al helemaal niet. Het gaat niet over Jezus die zich eruit redt met een slimmigheidje. Het gaat over Jezus die onderricht geeft, die Torah geeft, die uitlegt aan deze jonge mannen van hoe de wereld in elkaar zit met God en met de macht van de wereld tegelijkertijd in je leven. Geef aan God wat van God is. En geef aan de keizer wat van de keizer is. Nou, het laatste wat ik hierover ga zeggen, en dan gaan we lekker even aan de koffie zo. Dat is dat Jezus hier eigenlijk precies doet wat hij preekt. Want we hebben het net gehad over het economisch systeem waar we in zitten. Nou, dat is op zich nog wel een beetje... Dat is niet zo bedreigend voor ons. Dat kan je gewoon, ja, dat is zo. Dus je probeert eerlijk te leven en je probeert daar een beetje rechtvaardig te zijn in de wereld. Maar het geld van de keizer, dat betekent niet alleen dat we in een economisch systeem zitten ingebed, maar het zit ook in onszelf. Dat is precies wat Paulus ook zegt. Die macht van de keizer, die macht van de wereld, die zit in onszelf. Hout, stro en stoppelen. Wij hebben iedere keer weer te kiezen. We hebben iedere keer weer te kiezen hoe we met dingen omgaan, hoe we met mensen omgaan. En hier heb je dan, en dat is het, vind ik eigenlijk nog het mooiste van dit verhaal. Ik vind het onderwijs van Jezus echt helemaal geweldig, hoe hij dat uitlegt. Maar wat ik nog veel mooier vind, dat is de manier waarop hij dat doet. Dat hij zonder enig verwijt naast die jongens gaat staan, ze bij de arm neemt, zijn arm om zijn schouders slaat en ze laat zien hoe het zit. Hij wordt enorm vijandig bejegend en hij antwoordt met liefde, met genade, met onderwijs. We hadden het gisteren over dat water dat stroomt. Nou, hier stroomt dus weer dat water van genade en van liefde uit Jezus. En dat is voor ons steeds de keus. En wij zullen dat nooit zo kunnen als Jezus. Dat bestaat niet. We zingen wel van die liedjes, hè, van maak mij net zoals u en dat soort dingen. En het is dus goed om daarnaar te streven. Maar is er iemand hier die denkt dat hij dat net zo goed zou kunnen gaan doen als Jezus? Denk ik niet echt, hè? Ja, hoop dat. Maar ik denk dat Jezus ons hier een hele nuchtere les geeft en zegt dat wij meer dan hij, wij zitten ook met dat kwaad in ons bestaan. Dat voor hem anders is, omdat hij God is. En voor ons is dat er. Hè? Daar maakt hij ons heel nuchter op attent en dat leert hij ons. Dus voor ons is het de boodschap van, wacht eens, het gaat niet alleen maar om het economisch systeem waar we in zitten, maar dat zit in onszelf. Dat betekent dat als wij zo benaderd worden, als wij vijandig benaderd worden, als iemand jou pijn doet, als iemand jou niet ziet zitten of lelijk doet, nou, you name it, dan hebben wij dus, wat Jezus hier niet doet, maar hebben we dus gewoon een hele grote kans dat we ons ego laten prikkelen en dat we erin vliegen en dat ze zeggen, ja, maar jij dan? Weet je wel? Dat effect. En als Jezus dit, die geeft onderricht, hè, die geeft onderwijs, die legt uit hoe het zit. En als we weten dat het zo zit, weten we dus ook dat we niet vanuit die macht van de wereld erin moeten vliegen, maar dan even, nou, je kan jezelf dat soort dingen aanleren, gewoon even pauze nemen. Gewoon tot 10 tellen, hè. De wereld is ook niet altijd dom, tot 5 tellen mag ook. En dan nog ga je op de verkeerde kant op. En dan moet je gewoon ook nuchter in zijn wat er gebeurt. We zijn niet volmaakt. En we gaan, nou, ik doe nog even een zijstapje. Het Onze Vader. Dus een gebed, zegt Jezus, moet je iedere dag bidden. En dan zegt hij onder andere, je moet dus iedere dag bidden. Vader, vergeef mij, vergeef ons onze schulden. Ja, maar het gaat me even erover dat Jezus van ons vraagt dat we iedere dag onze schulden laten vergeven. Dat betekent dus dat Jezus zegt, jij gaat iedere dag zondigen. He, duidelijker kan het niet. En het mooie is dat hij daar, en ook als hij het uitlegt, dat hij niet zegt van, en dat is hartstikke fout van je, en wat slecht dat jullie dat nog steeds doen, en nu word ik boos. Hij noemt dat alleen, hij heeft onderwijs. Hij zegt, wees nuchter, je gaat iedere dag zondigen. En wat je moet doen, is dat je iedere dag dan ook bij mij moet komen. Zo heb ik het geregeld, zegt hij. Dus Jezus, al dat onderwijs van Jezus is er vol van de eer van God, die we zo graag willen, maar ook van de macht van de wereld, die gewoon zijn plek heeft in ons. Nou, terug naar hier. Als Jezus dat zo doet, dan, nou, wij doen het dan met het onderwijs. We begrijpen als we dit soort dingen lezen, als we hierover nadenken, net zoals die jonge mannen die verbaasd zijn en die s'nachts in hun bed liggen te woelen van wat is, heeft hij nou allemaal gezegd en waar ging dat over? En wat is God in mijn leven en wat is dat andere in mijn leven? En zo is het voor ons ook. En ja, voor ons is denk ik de praktijk dat je eerst even nadenkt, eerst even bidt, weet je wel, dat we er niet gelijk in vliegen. Nou, er zijn allemaal praktische manieren voor om niet gelijk vanuit je vlees te handelen, zoals Paulus het noemt. En, maar voor mij helpt heel erg dit soort onderwijs. Dat Jezus onderwijs geeft in woord en daad. Hij heeft het met woorden uitgelegd, maar vooral met daden. Want hij heeft deze jonge mannen niet als vijanden gemaakt. Maar hij heeft ze zo benaderd dat ze kregen wat zij nodig hadden. De vragen die zij nodig hadden. En nou, dat vind ik echt helemaal super geweldig eraan. Nou, dat wou ik vanochtend in ieder geval om te beginnen even delen voor... Over de, mooi hè, dat beeld van de tempel, hè. Ben je daar niet al een beetje, want je kwam met dat beeld toen we begonnen, dacht je van de tempel, Gods eer, geweldig. En nou zie je ineens dat de macht van de keizer ook in die tempel zit. En ook in ons eigen leven. En weet je, wat ik het mooie eraan vind, het is niet, je wordt er niet pessimistisch van. Sterker nog, ik word er juist sterker van, word er krachtiger van. Doordat je ziet hoe het zit, weet je wel. Je hoeft jezelf niet meer voor de gek te houden van, oh, ik wil eigenlijk helemaal goed zijn. Nou zegt Jezus, het gaat niet gebeuren, joh. Gaat gewoon niet gebeuren. En dat helpt dus juist meer om goed te zijn, snap je? Terwijl als je altijd maar zo'n gewit graf en een hypocriet bent van, oh, het gaat hier goed hoor, ja, ik ben goed bezig, ja, prijs de Heer, alles gaat goed. Nou zegt Jezus, ik dacht het niet, je bent vandaag al een paar keer in de fout gegaan. En daar ga je dus minder mee zitten, want je kan er beter mee dealen als we dit soort beelden zien en begrijpen. Nou, dan is het wel tijd voor koffie, hè? Vind je niet? Dit is altijd wel een verlezen, hè? Niet met losse teksten te werken en het uit zijn verband te halen, maar de samenhang die laat zien wat God bedoelt, wat Jezus bedoelt. En dan zie je dat direct na dit verhaal komen de Sadduceeën in vers 23, die komen om lastig te vallen. En daarna in vers 34, daar gaan we naartoe, Matteüs 22 vers 34, dan komen de Farizeeën, dat is weer een andere groep. En dat lees ik gewoon even. Dus vers 34. Dus je weet, hè, we zitten nog steeds in diezelfde sfeer. Jezus is op het tempelplein. Hij geeft onderricht. En de leiding van het volk, vanuit hun eigen lastige achtergrond, die probeert hem te pakken te nemen. Vers 34. Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen, daar gaan we weer, vroeg een van hen, een wetgeleerde, Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde, heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Nou, dat is zo bekend, hè? En toch gaan we er eventjes over nadenken. Ten eerste weer, Jezus wordt nog steeds belaagd, hè? Het gaat steeds maar door. En terwijl hij belaagd wordt, is dit wat hij zegt. Hij legt gewoon de kern van het evangelie, de kern van Gods handelen met de mens nog een keer uit, van Gods handelen met Israël, van Gods handelen met de mens. En dat is liefde. De liefde voor God en de liefde voor de medemens. En die liefde die alleen maar mogelijk is omdat we die krijgen. We hebben net gezien dat hij tegen die leerlingen en die Herodianen, dat hij ook weer zelf was als stroom met water, hè, dat hij liefde en genade over hen uitstortte en dat dat iets deed bij hun. En nu doet hij het bij de Farizeeën weer. En want die vraag moeten we misschien ook wel even vragen van meester, wat is het grootste gebod in de wet? Dat was in die tijd, dat was een soort gebruikelijke vraag, daar kon je strijd over voeren, kon je over discussiëren. Nou, dit is het grootste gebod, dat is het grootste gebod. En Jezus gaat niet over in zo'n soort discussie, wat wel gebruikelijk was in die tijd. Maar hij gaat helemaal naar het hart van de zaak en dan zegt, dit is eigenlijk het enige waar het om gaat. God heeft maar één gebod en dat is God liefhebben en je naaste als jezelf. Nou, het eerste is dat het een... Het eerste wat we moeten opmerken is dat het een opdracht is. Dat lijkt wel heel vanzelfsprekend, maar toch even over nadenken. Het is een opdracht. Jezus geeft opdracht om lief te hebben. Daaruit blijkt al dat het liefhebben van God en het liefhebben van mensen niet gaat over een gevoel. Zoals ik wel eens vaker zeg, je hoeft niet iedereen aardig te vinden. Maar je moet wel iedereen lief hebben. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Jezus hoefde deze mensen die hem hier lastig vielen, niet aardig te vinden. Dat weten we niet, staat er niet bij, maar misschien had hij gewoon wel het gevoel van, nou stelletje, nou puntje, puntje, vul maar in. Ik weet niet wat voor soort woorden Jezus daarvoor zou gebruiken. Houd toch eens op met dat gedoe en het gezeur. En maar, weet je wel, hij hoefde ze niet aardig te vinden, maar hij had ze wel lief. Dat zagen we net aan de reactie van die mensen, en gisteren ook, want ze reageren met, ze worden geraakt, er gebeurt iets. Dus hij geeft ze wat ze nodig hebben, en dat is liefde. Dat je iemand geeft wat hij nodig heeft. Dus gelijk hier al, het gaat er niet om dat we mensen aardig vinden. Dat is hartstikke fijn. En als ik zo naar jullie kijk, straks zit er misschien wel een enkeling bij die ik aardig zou kunnen vinden. En vice versa nu, en vice versa nu niet meer. Zou kunnen. Maar dat is helemaal de vraag niet. Het is fijn als dat erbij komt. Weet je, het is net als dat je tegen een jonge man zegt van, nou, jij moet nou verliefd worden op die vrouw. Weet je wel, dan weten we allemaal dat het totale onzin is. Zo werkt het niet. Nou, dan gaat het hier dus ook niet over. Het gaat niet over ons gevoel. Het gaat over het goede willen voor de ander. Liefhebben, het goede willen. Geven wat nodig is. Willen geven wat nodig is. Gewoon wat Jezus hier zelf steeds laat zien. Maar het is dus een opdracht. Kijk, we hebben een vrije keus of we wel of niet in God geloven. Mogen we zelf weten. Kiezen we zelf. Mag iedereen helemaal zelf weten. En of je daar veel mee doet of weinig mee doet. Maar als we in God geloven, zegt Jezus, dan is dit de opdracht. Dat is heel basaal, heel fundamenteel. Als je kiest voor God, dan heb je een opdracht. Je hebt de taak om lief te hebben. Dan krijg je geen spel tussen krijgen. Het is gewoon een opdracht. Het gaat niet of je er wel of niet zin in hebt. Het is dus niet vrijblijvend. Zeg maar, dit is onze vorm van leven, onze manier van leven, als we God lief hebben, als we in de liefde van God geloven. Nou, dan gaat het over het liefhebben van God en over het liefhebben van mensen. Eerst even over dat liefhebben van God. Dat is niet zo moeilijk, zou je kunnen zeggen. Ja, dat natuurlijk op een bepaalde manier wel. Maar als jij je liefde naar God uit, zeg maar, dan doe je dat meestal alleen op je kamer of wat dan ook. Of met een groep mensen op zondagochtend. Als je het allemaal al met elkaar eens bent dat God bestaat. En dan ga je samen tegen God zeggen. U bent geweldig en ik hou van u. dat is niet zo heel moeilijk. Een mens liefhebben, dat kan een heel stuk moeilijker zijn. Dat zien we hier al aan die voorbeelden van Jezus. Dat weten we zelf uit ons eigen leven. En toch verbindt Jezus die twee dingen met elkaar. En dat is ontzettend belangrijk, denk ik. Want het liefhebben van God, dat kan ook als het ware, dat kan een beetje een abstract iets worden. Weet je wel? Dat is niet zo moeilijk. Je kan God eren met je woorden, met je gedachten. Je kan zingen voor hem. Je kan je liefde naar hem uitspreken. En dat is iets tussen jou en God. En daar merkt eigenlijk niemand iets van. Nou, het mooie is, denk ik, van de laatste tijden in ieder geval, hoe we het hier in Nederland hebben meegemaakt en ook algemener, is dat de evangelische beweging en de Pinksterbeweging daar weer iets meer van hebben teruggebracht. Dat die persoonlijke relatie met God, weet je wel, dat je dus daarmee leeft en dat je dat ook uitdrukt. En dat je, weet je wel, die persoonlijke relatie. Dus dat is een heel belangrijk iets. En dat is mooi, dat is een verworvenheid. Dat hebben we geleerd in de afgelopen 100 jaar of zo. Dat het niet allemaal rationeel is en niet allemaal moeten, maar dat het een kwestie is van liefde tussen God en ons. Maar er zit een keerzijde aan, er zit een risico aan. En het is denk ik goed om dat ook eens te benoemen en dat onder ogen te zien. Want wij kunnen ons op God richten en helemaal idolaat zijn van God en heel veel van God houden. En intussen met onze rug naar onze medemens staan. Dat kan gebeuren. Wij kunnen zo opgaan in onze aanbidding, in onze abstracte aanbidding, in onze persoonlijke aanbidding naar God. Dat we eigenlijk niet merken dat er achter onze rug iemand pijn lijdt. En dat kan niet, zegt Jezus. Want hier staat dat God liefhebben en je naaste liefhebben, dat dat hetzelfde is. Het tweede is daaraan gelijk. Dat woord gelijk, dat betekent van, het is natuurlijk verschillend in de zin dat God eerst, dat Jezus eerst zegt van God liefhebben, dat moet je. En je naaste liefhebben, dat moet je. Dat zijn twee dingen, maar hij zegt er heel nadrukkelijk bij, het is gelijk. Het is van dezelfde orde. Het is van dezelfde aard. Het is eigenlijk in wezen hetzelfde. Dus Jezus verbindt die liefde van God en die liefde van de naaste met elkaar. En dat is heel belangrijk, want dat helpt ons om die liefde voor God niet al te abstract te maken. Want die liefde voor die naaste, dat is concreet. Weet je wel, daar moet je soms pijn voor lijden. Daar moet je iets voor doen. Dat kost je iets. Als je het goede wil voor de ander, zelfs speciaal als die ander jou kwaad doet, of nou ja, you name it. Maar Jezus zegt, die twee dingen horen bij elkaar. En dit is iets waar we eigenlijk gewoon veel vaker over zouden moeten nadenken. Want de hele geschiedenis, en misschien ook ons eigen leven wel, de hele geschiedenis is vol van christenen die oprecht van God houden en toch hun naaste kwaad doen. Weet je wel? De reformatie, waar we zoveel respect voor hebben, daar deden ze ook, als je anders dacht over de dood bijvoorbeeld, werd je gewoon doodgemaakt. Hoe bedoel je, je naaste liefhebben? Ja, je naaste liefhebben met het zwaard of zo, of met de hakbijl. Ik geloof niet dat Jezus het daarover heeft. Weet je, het is zo wezenlijk en we weten het allemaal. En toch raken we het gewoon vaak zo kwijt. We kunnen het collectief kwijtraken, weet je, als kerk. En nu ook. Ik probeer uit de politiek te blijven, want dat moet je zelf weten. Maar we kunnen ook als groep christenen gewoon ook fulmineren. Te hoop lopen, lelijke dingen zeggen over andere groepen mensen, andere geloven, mensen die anders leven, mensen die dingen doen die wij niet zouden doen. Maar we gaan er helemaal niet over wat andere mensen doen. We zijn niet geroepen om met het vingertje rond te gaan en te zeggen, jij doet dat fout, jij doet dat niet, en dat is zonde en dat mag niet. We zijn geroepen om stromen van levend water, om liefde en genade te stromen, altijd maar weer, altijd maar weer. En dus we weten dit allemaal wel, maar we raken zo gauw, raken we erin van, ik hou heel veel van God en daarom moet hij anders zijn bek houden. Ik zeg het expres even plat. En dan weet je al dat je fout zit. Maar hoe makkelijk komen we er niet in terecht, als persoon en als kerk. Nou, en daarvoor, je ziet ook, het is niet voor niks dat het met elkaar in verband staat. Jezus heeft net dat voorbeeld van die tempel gegeven. Jezus heeft net uitgelegd dat dat de strijd van ons allemaal is. De eer van God, aan God geven wat van God is. En de last die we hebben van de macht van de wereld in ons leven. Dat we de wereld ook eren. En dat we het kwaad ook soms eren in ons gedrag. En dan, dat heeft hij net uitgelegd, en dan komt hij hiermee. En het is een opdracht. En dat betekent dus dat er tegelijk in die opdracht zit dat Jezus al weet dat wij dit niet volmaakt gaan doen. Snap je? Want dat heeft hij net uitgelegd. Dus we hadden het net toch ook over onze Vader, weet je wel. Jezus weet al dat het helemaal niet helemaal gaat lukken. Dus zelfs als Jezus dit zegt, weet je wel, dan moeten we dus ook niet heel krampachtig van worden. Van, oh jee, ik ben gisteren weer lelijk tegen mijn vrouw of tegen de buurman gedaan. Jezus weet al lang dat dat gebeurt. Jezus weet dat wij dit gebod onvolledig gaan uitvoeren. Dat weet hij. Wat ik het mooie ervan vind, is dat hij die twee dingen aan elkaar verbindt. God liefhebben en de naaste liefhebben. En dat betekent dat altijd als wij voelen dat er iets gaat prikkelen in de relatie met de naaste, of dat je mee gaat praten met anderen over hoe slecht die anderen wel niet zijn, en dat ze allemaal moeten opkrassen, die verkeerde mensen, en dat ze dit niet mogen en dat niet mogen. Zodra je dat soort dingen waarneemt bij jezelf, als je voelt dat je lelijk denkt en lelijk praat over een ander. Ik zeg het expres zo ook omdat we het collectief vaak makkelijker doen, weet je wel. Kijk maar naar al die discussies op internet van hun is hun fout. Ja, misschien zijn ze wel fout, maar dat is niet waar het om gaat. Wat hebben ze nodig? Dat is de vraag uit het evangelie. Hoe kan ik ze lief hebben? Dus het is niet de vraag dat ik zeg van, ah, dat is fout. Dat is de makkelijke manier. Dan verhef je je boven een ander, weet je wel. Ik weet het beter. Jij bent fout. Nou, elke keer, zoals ik dat voor mezelf probeer te doen, elke keer als ik merk dat ik dus zo, zeg maar, onliefhebbend, een beetje genadeloos als het ware, over een ander denk, praat, voel, dan weet ik dat ik terug moet naar die verbinding van deze twee. En dat het mijn liefde voor God is, die zich moet vertalen, want het is een opdracht, in liefde voor de naaste. Ik zeg nog een keer, niet dat ik alles eens ben met wat mensen doen, dat is helemaal niet waar het om gaat. Niet dat ik iedereen aardig vind, dat is totaal niet waar het om gaat. Maar dat ik het goede voor die ander wil. Dat ik graag wil dat God door mij heen levend water naar die ander laat stromen. En zo zie je, denk ik, of in ieder geval dat denk ik wel eens te zien, is dat er een gevaar is. Dat die liefde voor God een beetje abstract kan zijn. Weet je wel, dat we daar heel ver in, dat we bijna in kunnen doorslaan. Terwijl de mens naast ons crepeert, zeg maar. Weet je, dan moeten we stoppen met God aanbidden. Dan moeten we stoppen met zingen. Dan moeten we onze jas aandoen en de deur uitgaan en naar die naaste toe gaan. Dat is God liefhebben. We hebben het al eerder gezien, we hebben het gisteren ook gezien. We hebben God lief met ons gedrag. Ik zeg het verkeerd, we eren God met ons gedrag. Veel meer dan met die paar liedjes die we zingen. We eren God met ons gedrag. En als we de hele tijd in de kerk zitten. Sorry hoor, ik hou dat even zo als voorbeeld. Je moet het ook niet, het is helemaal niet verkeerd om naar de kerk te gaan en God aanbidden. Maar als we de hele dag in de kerk zitten en allemaal fijne dingen met elkaar doen en genieten van God. En onze naaste crepeert, dan zijn we dit kwijt. We zijn het gewoon kwijt. Trek je jas aan en laat de kerk dan maar even zitten. En hup, naar die mensen die jou nodig hebben. Nou, dat staat hier dan ook. En Jezus heeft het erover. Hij zegt, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand. Nou, Jezus weet dat ons hart en ons ziel en ons verstand bedorven zijn sinds de zondeval. Dus hij is heel nuchter. Hij zegt, zoals jij dat kan, weet je wel, je moet je dus iedere keer weer inspannen met je hele hart. Dus zeg maar met je, het is in de Bijbel een beetje de kern van wat je bent, je wil, zeg maar. Dus hij zegt eigenlijk, je moet die opdracht die God geeft, die moet je eigenlijk tot je eigen wil maken. Dat is wat je wil. En met je hele ziel. Dus dat is met alles wat je voelt en met wat je bent. En dat is dus ook met het kwetsbare ego. Wat we gisteren en vandaag al een paar keer zijn tegengekomen. Waarin geprikt kan worden en wat reageert. Met afkeer, met boosheid, met gekwetstheid. En daarmee dus ook met je gekwetste ego, met je kwetsbare ego, ook God dienen. Met je eigen ziel. En met heel je verstand. En dat betekent dat je dus ook gewoon nuchter bent. Dat je je verstand inschakelt. Net zoals nu, we lezen dingen, we denken erover na. En daardoor begrijpen dingen. En daardoor gaan we misschien ons gedrag ook af en toe eens een beetje aanpassen, zeg maar. Met heel je verstand. Je denkt over de dingen na. In, als je deze tekst ergens anders leest, in Marcus, dan staat erbij, luister Israël, de Heer uw God is één. Daar begint Jezus in het andere evangelie, begint hij deze uitspraak daarmee. In Marcus 12, vers 29. En als Jezus dat daar hiermee in samenhang zit, zegt, ik haal het er even bij, omdat het ook voor dit zo belangrijk is. Het is misschien een beetje een lastige tekst om te begrijpen. Hè? God is één. Marcus 12, vers 29. God is één. Wat bedoelt Jezus dan? Hè? Het is ook een oud-testamentische tekst. Hè? Hoor Israël, de Heer uw God is één. En het is voor de Joden nog een heel belangrijke tekst. Heel veel Joden gingen met die tekst op hun lippen de gastkamers in, zeg maar. Dat hoe het leven dan ook was. God is één. Dat betekent iets over dat God de enige is. Hè? Er is maar één echte God en dat is God. Maar het betekent ook iets van God is één. God is uit één stuk, zeg maar. God is één geheel. God is niet verdeeld. Wat zeg je? Hij is onveranderbaar. En daarmee zeg je dus ook al van hij behandelt niet de een anders dan de ander. Dus hij heeft geen voorkeur. Hij houdt bijvoorbeeld niet meer van ons evangelische christenen, en ik zeg het maar zo eventjes, dan van de Taliban in Afghanistan. Dat vind je misschien een gekke gedachte, maar God is één. Ook daarin.
Geen aanzien
des persoons. Ja. Dus en de reden, denk ik, dat Jezus dat ook aanhaalt als hij, zeg maar, het spreken van God naar de mensen, naar Israël en naar de mensen samenvat in deze twee opdrachten, of in deze ene opdracht, is dat hij daarmee aangeeft van dat God zo is voor iedereen. En daarmee zegt hij dus gelijk eigenlijk al dat als wij mensen lief hebben, en dat is ook onderdeel van het gebod, dat het idee is dat we ook één zijn, dat we onverdeeld zijn, dat we geen aanzien des persoons hebben. Lastige voor ons, ik blijf het steeds maar even herhalen, is dat ons ego daar een rol in speelt. Hè? Dat de gevallen mens daar een rol in speelt. Maar dit is het idee, is dat we ook, God is één en wij zullen ook één zijn. Dus wij houden net zoveel, ik zeg het gewoon hoor, letterlijk, wij houden net zoveel van de Taliban in Afghanistan als van je vrienden in de kerk. Toch? We vinden ze niet aardig. Dat hoeft niet, dat staat nergens. Maar we houden net zoveel van ze. Dus dat opschrift, die aanhaling van Jezus van God is één, dat vind je gewoon hier ook in terug van God liefhebben en de naaste liefhebben. Nou, ik denk dat heel veel, ik denk echt serieus hoor, en ik ben daar persoonlijk ook, toch ook vaak mee bezig om te proberen daar mezelf en anderen mee te helpen. Ik denk dat we heel veel narigheid in de kerk kunnen verminderen en kunnen voorkomen als we steeds weer hier naar terug gaan. Als we ons steeds weer herinneren van die liefde. En als we steeds meer herinneren dat we de ander niet aardig hoeven te vinden, maar dat we proberen te doen wat goed is voor die ander. En daar, hè, als je mediator zou zijn, dan zou je daar, dan heb je hier je kluif te pakken. Dit is waar je elke keer naar terug moet. En het zou heel veel narigheid kunnen voorkomen, ook in de kerk. God is één. Dat van, nog eventjes over God liefhebben met heel je verstand. Dat betekent dus ook, en dat vind ik zelf in ieder geval een heel belangrijk iets, is dat we niet blindelings leven, zeg maar. Dat je gewoon nuchter bent, dat je je verstand gebruikt. Ik zelf vaak van, weet je, je moet ook gewoon kritisch zijn. Ik doe het bij mezelf ook vaak, dan zeg ik iets en dan hoor ik mezelf iets zeggen en dan denk ik, maar wat betekent dat nou, Arjan? Weet je wel, we hebben zoveel jargon en zoveel dingen die we allemaal roepen. En wat betekent dat nou? Ik vind, we moeten ook kritisch zijn. Daar roept Jezus eigenlijk ook toe op. Hij zegt, gebruik je verstand. Weet je wel, waar gaat het over? Wat betekent het? Wat betekent het nou echt? Ik wil even iets doen wat... ik wil even iets voorlezen. Dat vraagt misschien even wat aandacht, maar... even iets voorlezen. En daar was ik zelf zo ontzettend door getriggerd. En het gaat over die combinatie van liefde en onvolmaaktheid. Hè? Want daar zitten we nu in, daar hebben we het over. Over liefde en onvolmaaktheid. We hebben tegenwoordig profetieavonden bij ons in de kerk. Dan krijgen mensen een individuele profetie. Daar bidden we van tevoren voor, nou, enzovoort. Hoef ik misschien niet uit te leggen. Ik vind het wel heel bijzonder. Want voor onze kerk is dat iets heel bijzonders. Voor mezelf is dat iets waar we al heel veel jaren ervaring mee hebben. Maar wat ik wil doen is een klein stukje van een profetie voorlezen. Omdat het niet alleen die persoon voor wie het was, maar heel veel mensen heel erg geraakt heeft. En omdat het precies hierover gaat, over die onvolmaaktheid en over die liefde. Dus als je het goed vindt, lees ik dat eventjes, gewoon even een stukje ervan voor. Het staat dus in de ik-vorm, hè, alsof Jezus is die spreekt. Hè. En dan begin ik hier. Je kan je ook eenzaam voelen in je eigen reis door het leven. Net zoals een schip dat eenzaam door de golven ploegt, kan jij ook het gevoel hebben dat anderen soms ver van jou verwijderd zijn. Dat jij hen niet kan bereiken en zij jou niet. Dus als Jezus sprekend, hè, ik weet hoe dat voelt, want ik, Jezus dus, ben in mijn leven op aarde vaak eenzaam en onbegrepen geweest. Mijn vrienden beleefden de werkelijkheid vaak zo anders dan ikzelf. En daarom wil ik je bemoedigen over de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Weet dat de mens op aarde altijd beperkt is in het geven en ontvangen van liefde. Dat is een feit en daar moet je het mee doen. Maar wat ik jou wil leren, dat ging dus over die persoon, is om niet te focussen op het onvolmaakte van de menselijke relaties, maar op het loutere feit dat er ondanks alles toch verbinding tussen mensen mogelijk is. Dat is op zichzelf al een wonder. Ook in een gebroken wereld kunnen mensen met elkaar omgaan en elkaar lief hebben. Maar het is belangrijk om te beseffen en te accepteren dat relaties beperkt zijn. Dat is geen negatief oordeel, maar een realistisch inzicht dat je juist zal helpen om het beste uit jezelf en uit de ander te halen. Juist omdat je weet dat je niet het volmaakte hoeft te verwachten, niet van jezelf en niet van anderen, kan je blijven geven en kan je de ander blijven accepteren. Want ook als je de gemeenschap met de ander niet helemaal ervaart, of als relaties met mensen niet lijken te brengen wat je ervan verwacht, dan is de verbondenheid er toch. En dat is het wonder van de liefde. Ook in de beperkingen waarmee mensen moeten leven, is er verbinding mogelijk met God en met de ander. Zoek de ander. Probeer zo dichtbij te komen als maar mogelijk is, maar accepteer uiteindelijk het resultaat. Ook al is het voor je eigen gevoel soms beperkt. Het wonder van de verbondenheid blijft en wordt er eigenlijk alleen maar groter door. Enzovoort. Ik weet niet of dat een beetje overkomt, maar voor mij gaat het precies over waar we het hier over hebben. We hebben een opdracht om lief te hebben en we weten dat onze liefde onvolmaakt is. En vaak ervaren we dat ook zo, weet je wel. Je hebt dat met andere mensen. Het is niet voor niks dat dit heel veel mensen al heeft aangesproken intussen deze profetie. Dat we doen het dus met die onvolmaaktheid. Ik zou heel dicht bij je willen komen, maar het kan gewoon niet altijd. Het lukt niet altijd. En dan moet ik accepteren dat het niet helemaal lukt. En dat is ook liefde. Dat is liefde. In de onvolmaaktheid. Weet je wel, dat we die ander niet kunnen bereiken. Dat die ander ons niet kan bereiken. Of niet zoveel als we zouden willen. We hadden het er net over dat we soms mensen of hele groepen mensen zo makkelijk verketteren. En dat geldt dus voor heel veel dingen op het christelijk erf. Die ander is gewoon soms te ver weg voor je. Hij doet dingen die jij zelfs helemaal fout vindt. Het punt is niet dat het fout is. Het punt is van hoe dichtbij kan je bij die ander komen om hem liefde te geven. Om hem te laten voelen dat je zijn noden ziet en zijn moeite ziet. En dat je... dat er het levende water van Christus via jou naar hem mag stromen. Ik vind dit soort dingen dus, vind het enorm bemoedigend. Dat Jezus accepteert onze onvolmaaktheid. Hij bemoedigt ons er zelfs in. We zijn zelf een tempel met God erin en met de wereld erin. En dat is waar we het mee doen. En Jezus zegt, en dat zegt hij hier dus eigenlijk, hij zegt dat is goed genoeg voor mij. En dan kom je gewoon iedere dag weer bij mij. En dan hebben we het met elkaar over waar de moeite lagen en waar het je niet gelukt is. En morgen ben je een stapje verder, kan je dat wat beter. En morgen maak je weer een nieuwe fout. En dan kom je daar weer bij, enzovoort. Want, en dat is, daar gaan we mee eindigen wat dit stukje betreft. Nou, daar wou ik net naartoe gaan. Als je het goed vindt. Als ik het goed kan uitleggen. Nou, twee dingen moeten we er nog over zeggen. Eén, dat is ons ego. Want dat zit ons steeds in de weg. En dat is ook een gegeven. Dat kunnen we gaan herkennen, weet je wel. Dus hoe kom je nader tot de ander? Je zou kunnen zeggen dat op deze manier liefhebben, waar Jezus het over heeft, dat tilt je eigenlijk boven je eigen ego uit. Want het begint, weet je wel, zoals het hier op de tempelplein, het begint misschien met boosheid, als wij het geweest waren. Ellendeling, hou je mond, doe niet zo lelijk. Je gaat terug naar God. God, hoe was het ook weer? Oh ja, die persoon heeft iets nodigs. Heeft iets nodig. Wat heeft hij nodig? Dus, en dat is liefde. Dus dat maak je eigenlijk los. Dan maak je eigenlijk, die liefde maak je dus los, als je daar bewust mee omgaat van de ketens die jou aan je eigen ego binden. Want het ego zit ons in de weg, blijft ons in de weg zitten. Niet moeilijk over doen. Maar iedere keer weer kunnen we die ketens doorknippen. Zeggen, nee, ik wil doen wat nodig is voor die ander. Want die ander, die zit in dezelfde gevangenis als wij. Gevangenis, ik heb het over het ego, hè. We zijn vrij door Christus, daar hebben we het niet over. We hebben het over ons ego. Die is ook gevangen in zijn ego. En als jij naar hem prikt, dan zegt ze, jij is zonde, jij fout. Weet je wel, dan schiet hij ook in zijn schuld. Vluchten of vechten, hè, doen we sinds de zondeval. En de kunst is dus dat als wij lief hebben, en we hebben het gisteren in de Bijbel met dat stromende water een aantal keren gezien. Als er van ons uit liefde en genade stromen, dan doet dat iets met die ander. Dat is gewoon een mechanisme, dat gebeurt gewoon. Dan is er ruimte en dan kan die ander dus ook loskomen van zijn ego. Dat is hoe het werkt. Het is eigenlijk een heel simpel mechanisme, alleen het kan zo verschrikkelijke moeite kosten. Hè, om dat soort stappen te nemen telkens weer. Maar dat is het mechanisme waar we zitten. Mijn ego, zijn ego, haar ego. En hoe krijgen we dat... Hoe laten we dat zo min mogelijk invloed hebben in ons leven? Nou, en zoals Jezus dat doet, hè, in de manier waarop Jezus dat doet, dat is echt geweldig. Dat is vlekkeloos, want je ziet dat er nooit een van zijn tegenstanders in zijn ego schiet. Dat die altijd, mensen altijd, kijk, ze kunnen wel afwijzen, hè, dat is wat anders. Maar dat er altijd gelegenheid is voor nadenken, omdat hij ze nooit in hun ego pakt. Dat doet hij niet. En dat doen wij wel. Als ons ego aan het woord is, dan pakken we de andere in zijn ego. Nou, dat is onze worsteling om deze dingen te doen en de ander lief te hebben. Is dat hem niet in zijn ego pakken, maar in wat hij nodig heeft als mens. En dan, nou dat zie je, we hebben het gisteren bij een paar voorbeelden gezien, is dat het gelijk werkt. Dat als Jezus, dat die genade en die waarheid zo uit Jezus stromen, dan komt er ook ruimte in het leven van andere mensen. En zo werkt het dus voor ons ook. En er zit nog een aspect aan. Nou, even nog één tekst, dan gaan we daarmee eindigen. Is dat goed? Zijn jullie nog wakker genoeg voor één tekst? Dan gaan we even naar ietsje terug, Matteüs 16. Matteüs 16. Matteüs 16, ik begin even in vers 21. Daarvoor heb je, want we willen altijd graag de dingen in een verband zien, om te snappen waar het nou echt over gaat. Gaat het erover van of Jezus nou wel of niet de Messias is en wat de mensen daarvan snappen. En dan is Jezus met zijn leerlingen in gesprek en Petrus die snapt of die ziet dat Jezus de Messias is. En dan lees ik vanaf vers 21. Vanaf die tijd, dus nadat zulke gesprekken, begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. Daar hebben we net al een stukje van gezien. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zou u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe. Lekker duidelijk, met de woorden, ga terug achter mij, Satan. Satan klinkt gruwelijk, maar het betekent gewoon tegenstander. Hè? Dus dat je niet denkt dat Jezus Petrus hier voor alle machten van de hel uitmaakt, hè? Want dat doet hij niet. Hij zegt alleen maar, nee, je bent nu een tegenstander. Met wat je nu doet, ben je een tegenstander. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Nou, daar gaan we nu even niet op in, want het gaat maar over het vervolg. Maar je ziet hier ook bij Petrus, die vliegt ook in zijn ego, hè. Die zegt, dat gaat niet gebeuren, jongens. We gaan erop lossen, weet je wel. En dan zegt Jezus, vers 24, toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Nou, even tot zover. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis op zich nemen. Daar zit een gevaar in die tekst. Ik weet niet hoe je dat voelt, maar we hebben zo'n uitdrukking van ieder huisje heeft zijn kruisje. En je kruis opnemen, dat wordt heel vaak gelezen als van de moeite in je leven accepteren. Maar dat is niet zo, daarom heb ik het ook in het verband gelezen. Dit gaat over het sterven van Jezus. Die gaat sterven aan een kruis. Een kruis, dat is in het spraakgebruik wel moeite en zorgen en lasten, maar hier niet. Het is een executie-instrument. Het is een elektrische stoel, zeg maar. Guillotine. Een galg, you name it. Dus Jezus zegt, jullie moeten iedere dag je galg op je nemen. En dan gaat het niet meer over de moeite, dan gaat het over doodgaan. En dat is ook waar hij het over heeft. En wat moet er dan doodgaan? Moeten we allemaal letterlijk aan een kruis? Nou, gelukkig verreweg de meeste van ons niet, maar we moeten wel allemaal dood. En dat is waar we het net over hebben, dat is de dood van je ego. Dat is de dood van het vlees. Dat moet iedere keer dood. En daar zegt, ik weet niet of het hier, nou, op een andere plaats zegt hij, je moet dagelijks je kruis opnemen. Ik zeg het nog even uit het hoofd. Dus dat is ook weer dat dagelijkse proces, hè, wat we iedere keer zien. Hè, die strijd tussen de eer van God in die tempel die we zijn en de macht van de wereld. Dat is een kwestie van dagelijkse strijd. Dus iedere dag moeten we dat kruis op ons nemen. Dus moeten we bereid zijn om te sterven. Hè. Je vroeg, hoe doen we dat? Nou, dit dus. Bereid zijn om aan ons ik te sterven. En het lastige is dat we het zo makkelijk zeggen. En dat we het zo makkelijk zingen. Dat het zo gruwelijk moeilijk kan zijn in de praktijk. Hè, dat sterven aan je eigen ik. Maar dit is, weet je, hier zitten we in de kern van het evangelie, echt in het hart van het evangelie. Hè? God liefhebben en de naaste. En dat is één ding. En dat betekent dat je bereid bent om zelf een stukje dood te gaan. Zodat er water is voor die ander. Dat je je eigen ego durft in de ijskast te zetten op die dag. En morgen moet je het weer doen hoor. Dus wees niet al te trots als het een keer gelukt is. Want morgen, weet je wel, je mag dankbaar zijn als het lukt. Maar morgen moet je het weer doen. En dat is onze dagelijks je kruis opnemen. Dus niet over de moeite in het leven, maar het beeld, hè, dat ons ego doodgaat en dat dan het levende water, het water dat leven geeft, kan stromen. Weet je, daar hadden we het gisteren over, levend water. Nou, daar heeft Jezus het hier ook over. Je ego mag doodgaan, iedere keer weer even, je ego met een bijl op zijn kop slaan en dan kan het levende water stromen. Ja, daar gaat het hier over. Dan is er leven voor de ander. Nou zo, hè, zie je dat die verbinding van het gebod van liefde voor God en die liefde voor die mens. Ja, ik zal het even raar zeggen hoor. Die liefde voor God en die liefde voor de mens, die horen bij elkaar. Dat is één ding, dat is hetzelfde, zegt Jezus. Het is gelijk. En dat betekent dat, ik ga het even heel raar zeggen, omdat het mijzelf zo helpt, dat als ik die naaste lief heb, dan verdwijnt God als het ware. Dan wordt God zichtbaar in de ontmoeting met die naaste. Als ik met die naaste bezig ben en ik ga een preek tegen hem houden en zeggen, nou, God wil dit en God wil dat en dit is fout wat je doet, want God zegt dat het niet mag en weet je wel, dan heb ik allemaal woorden over God, maar wij willen God eren met ons gedrag. En op het moment dat we de naaste lief hebben, dat we ons ego wegduwen en dat we stromend water willen zijn, dan is dat God en is God daar in die ontmoeting. Want dat levende water, dat is God. Dus die liefde die van ons naar die ander uitgaat, die genade en die liefde en die waarheid die van ons naar de ander uitgaan, dat is God. En daar is niks abstracts aan, dat is ontzettend concreet. Zie je, daar zit die verbinding tussen God liefhebben en de naaste liefhebben. De naaste liefhebben is God liefhebben. Ik denk dat we het er morgen nog wat verder over gaan hebben. En dat bedoel ik niet op een hele horizontale, platte, wereldse manier. Hè, van dat we maar goed moeten zijn voor iedereen en dat God het dan wel aardig vindt. maar dit is God. God wordt zichtbaar in hoe wij met de mensen en met de wereld omgaan. We eren God door ons gedrag. Het staat in alle toonaarden in de Bijbel. En Jezus leert het ons op allerlei manieren. Dan hoeven we God als het ware niet te bewijzen, maar dan doen we God. Dat is wat we dan doen. Dan doen we God. Kan dat? Nou, ik weet niet of het theologisch en taalkundig kan, maar dit is dan de werkelijkheid. Hè? Dit is God liefhebben en je naaste als jezelf. Op zo'n moment. Totdat ons ego weer de kop opsteekt. Had ik niet letterlijk gezegd, nee. Nou, dat is wel goed, zullen we hier zeggen? Vind je dat goed? Je naaste liefhebben als jezelf. Even een zijstapje nog. Liefhebben als jezelf betekent niet, zo wordt het wel eens uitgelegd, hè, dat je eerst jezelf moet leren liefhebben. Dat wordt wel eens zo gezegd. Maar Jezus, dat bedoelt Jezus hier niet. Natuurlijk moet je jezelf accepteren, dat moet je soms leren. Het kan een heel proces zijn, dat is waar. Gewoon met al je beperkingen, maar dat zijn we nu eigenlijk ook aan het doen. Maar als Jezus dat zegt, je moet je naaste lief hebben als jezelf, betekent al dat Jezus er al van uitgaat dat je de naaste lief hebt. Nee, sorry, dat je jezelf lief hebt. Ik begin moeten worden. Dat je jezelf lief hebt. Dus hij bedoelt niet, dat moet je gaan leren. Hij zegt, dat doe je al. En dat is precies waar we het over hebben, dat is je ego. Want jezelf lief hebben betekent dat je jezelf in stand wil houden, dat je wil overleven, zelfhandhaving. Dat is het ego van een mens. Dat is jezelf lief hebben. Je wil zelf altijd overleven. Als er hier straks brand uitbreekt, dan duwen we elkaar allemaal opzij om als eerste bij de deur te zijn. En dan ben ik als gehandicapte, ben ik heel zielig, want dan ben ik als laatste. Weet je, een van de laatste. Slecht voorbeeld. Maar dat is wat Jezus bedoelt met dat we onszelf lief hebben, dat is ons ego. We hebben onszelf lief. Zelfhandhaving, overleving, weet je wel, na de zondeval.